In aansluiting op de schriftlezing van vanmorgen lezen we nu Matteüs 12, vers 1 tot en met vers 21.
In die tijd ging Jezus op een sabbatdag door het gezaaide. En zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot hem: zie, uw discipelen doen wat niet is geoorloofd te doen op de sabbat. Maar hij zeide tot hen: hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft toen hem hongerde en hun die met hem waren? En hij gegaan is in het huis Gods en de toonbroden gegeten heeft, die hem niet geoorloofd waren te eten, nog ook hun die met hem waren, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat de priesters de sabbat ontheiligen in de tempel op de sabbatdagen en nochtans onschuldig zijn? En ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Doch zo gij geweten had wat het is: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldigen niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des mensen is een Heere ook van de sabbat. En vandaar voortgaande kwam hij in een synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En ze vraagden hem, zeggende: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Opdat ze hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen: wat mens zal er zijn onder u die één schaap heeft en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zei hij tot die mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit. En ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden samen raad tegen hem hoe ze hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar. En vele scharen volgden hem. En hij genas hen allen. En gebood hun scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zou, omdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen.
Zouden vandaag, gemeente, luisterend naar Matteüs 12, ook stilstaan bij de betekenis van de sabbat, de rustdag. En voorafgaande aan de prediking van vanavond, luister ook naar de uitleg van het vierde gebod. En ik wil dat samen met u lezen. Dat staat in de Heidelberger Catechismus, zondag 38. Zondag 38 van de Heidelberger Catechismus. Er wordt gevraagd: wat gebiedt God in het vierde gebod? En dat gebod luidt: gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. De uitleg is als volgt. Eerstelijk dat de kerkdienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zondrijd op de sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naarstiglijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mijn werken laten en al zo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Deze zondaggemeente wordt verkondigd tegen de achtergrond van Matteüs 12. Matteüs 12 en daarvan vers 9 tot en met vers 14. Matteüs 12 vanaf vers 9 tot en met vers 14. Vanmorgen luisteren we naar Gods gebod van de Sabbatsheiliging en vanmiddag naar Gods belofte van de Sabbatsheiliging. Gods belofte van de Sabbatsheiliging. Gods belofte wordt allereerst door de Heere Jezus uitgelegd. Vervolgens wordt Gods belofte door Jezus toegepast. En tenslotte wordt Gods belofte in Jezus gefundeerd. Dus uitgelegd, toegepast en gefundeerd. We gaan vanmiddag met de Heere Jezus naar de kerk. Zo begint dit gedeelte ook. De Heere Jezus gaat naar de synagoge, vers 9. Niet zomaar een synagoge, een van de velen die het land van de Bijbel in Jezus' dagen telt, staat heel nadrukkelijk hun synagoge. Dat is dus de synagoge van de Farizeeën, waarmee de Heer Jezus die heftige discussie buiten het dorp in te midden van de akkers heeft gevoerd. Hij komt dus op hun terrein, de synagoge van deze Farizeeën. Ze zijn daar kind aan huis, het is hun kerk, als ik het zo mag zeggen, vanmiddag. Daar kennen zij de mensen en de mensen kennen hen en zij wanen zich daar ook heer en meester. Het is goed om daar wel even bij stil te staan, gemeente, voordat we letten op wat er in die synagoge gebeurt. Jezus gaat naar de synagoge. Dat is niet bij gelegenheid, zomaar voor een moment, omdat het nu dan even zo uitkomt of omdat hij deze fariseeën opzoekt in het hol van de leeuw om hun te tarten, uit te dagen, met hun het conflict, de discussie aan te gaan en ze uiteindelijk ook in hun synagoog op hun eigen terrein schaakmat te zetten. En vanmorgen merkte ik het al op dat we aan het dorpje dat hier in de nabijheid ligt moeten denken aan het dorpje Capernaum. Het is dus ook de woonplaats van de zaligmaker. En meer dan eens lezen we in de verschillende evangeliën dat de Heer Jezus naar zijn gewoonte, met andere woorden dus elke week, naar de synagoge ging. Hij woonde een aantal jaar in Capernaum, daar had hij een woning. Hoe de Heer Jezus aan dat huis is gekomen, dat laten de evangelisten liggen. In ieder geval had hij daar een eigen huis. Hij woonde dus ergens in een straatje tussen de mensen. En op de dag van de Sabbat, op de rustdag, ging hij naar de synagoge. Hoe zo'n dienst eruit zag, wel, die diensten werden twee keer belegd, 's morgens en 's middags. Vandaar dat wij in de kerk twee diensten hebben. Meer mag ook. Maar ik denk niet dat dat goed is. Twee diensten op de zondag is voldoende. Waarom twee diensten en waarom in de synagoge in het land van de Bijbel ook twee diensten? Wel, dat had alles te maken met het centrale punt in Israël, de tempel, waar het volk samenkwam, als het even kan, het volk, de bewoners van Jeruzalem, op het ochtendoffer, het ochtendgebed en het avondgebed. En dat avondgebed dat vond dan plaats in de namiddag, vlak voordat het begon te schemeren en de mensen zich naar huis moesten spoeden omdat de Sabbat aanbrak of omdat de Sabbat voorbij was. Nu, om die verbondenheid, om die eenheid met Jeruzalem, met de tempel, maar ook als volk te ervaren, ook heel concreet te ervaren, kwam men op hetzelfde moment, zoals morgens als middags samen, verspreid over het hele land en later overspreid over de hele wereld, samen in de synagoge, als het even kan op hetzelfde moment als het offer in de tempel werd gebracht. Men las ook in de synagoge overal uit hetzelfde gedeelte. Er bestond een leesrooster, zowel in de synagoge van Capernaum, Bethsaida, Jeruzalem, Jericho, werden dezelfde schriftgedeelten gelezen. Ook op die manier, heel concreet en ook heel, heel praktisch, werd geprobeerd gestalte te geven aan de eenheid van het volk dat samenkwam rondom de schrift. Ik denk dat wij daar nog heel veel van kunnen leren. De verbrokkeling van ons kerkelijk leven. Ook toen waren er verschillen, ook tussen synagogen. Denk alleen maar in die geschiedenis en handeling, die discussie die losbarst tussen de Grieks sprekende Joden in hun synagoog tegenover de Joden die van geboorte en komaf opgegroeid zijn in Jeruzalem of in Judea. Iedere synagoge had zo zijn eigen cultuur, om het zo maar te zeggen, maar daar waar mogelijk probeerde men de eenheid vast te houden, zo goed en zo kwaad als dat ging, in ieder geval in de liturgie. En wat een verwarring hebben wij vandaag de dag. Als het gaat om de liturgie. God geven dat we terugkeren naar de eenvoud van de schrift. Wat gebeurt er nog meer in de synagoge? Wel, de schriften worden gelezen. Worden staande gelezen. En vervolgens uitgelegd. En dat gebeurt zittend. Meestal door een rabbijn. Of door iemand die bekwaam is in de schrift, een schriftgeleerde, of waarvan bekend is dat hij een bijzondere gave heeft ontvangen om de schrift uit te leggen. Vandaar dat de Heer Jezus ook wel eens een keer naar voren wordt geroepen om een korte preek te houden. Denk aan zijn eerste preek in Capernaum over de woorden uit Jesaja 66 vers 1. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En hij legt dat woord dan uit en maakt de toepassing meteen ook heel concreet door te zeggen: heden is dit schriftwoord in uw midden vervuld. Met andere woorden, ik ben het. Over wie deze belofte in het Oude Testament spreekt. Schriftuitleg. Na de schrift lezen. Psalmen worden gezongen. Liederen van David. Er wordt gebeden. Er wordt gecollecteerd. En als er iemand uit de stam van Levi aanwezig is, dan wordt de dienst altijd afgesloten met het uitspreken van de hoge priesterlijke zegen. Gaat nummer 6. De Heere zegene u en hij behoede u. Eigenlijk dezelfde elementen die in onze dienst nog steeds terugkomen, die hebben we dus niet van onszelf. We hebben in de kerk helemaal niets van onszelf. We hebben alles van Israël, het Joodse volk. Dezelfde elementen die Jezus ontmoet in zijn synagoge in Capernaum, of die je in de synagoge van Jeruzalem of Jericho of Alexandrië in Egypte tegenkomt. Dezelfde elementen kom je als het goed is ook tegen in een protestantse eredienst. Daar waar de schrift centraal staat. Er was één belangrijk verschil tussen de synagoge in Jezusdagen en de tempel 2 eigenlijk. In de synagoge ontbrak het altaar en de muziek. Er werd a cappella gezongen. Alleen in de tempel werd de zang begeleid. Waarom? Omdat de synagoge nooit mocht gaan lijken op een tempel. Altijd, ook nu, moest de herinnering levend blijven dat de tempel in Jeruzalem staat. Nu iets van die soberheid, we laten de discussie maar liggen of je dan wel of geen orgel in de kerk moet hebben. Die discussie hebben we gehad in de tijd van de reformatie. Er zijn, mag ik het even zo zeggen, gemeenten, er zijn reformatorische kerken waar geen orgel in de kerk is. Heel bewust en principieel. Alleen zingen met de stem. En wij hebben die wel. Goed, dat zij dan zo. Als we maar niet gaan denken dat dit de tempel is. De Heer Jezus gaat naar de synagoog. Zoals hij gewoon is. En dat moet ons eigenlijk ook wel, mag ik het even zo zeggen, gemeente trigger ook in deze tijd. Hij, de leraar van de schrift. We zullen dat ook zo moeten zien, hoe hij de schrift uitlegt met macht en met gezag. Hij zegt niet tegen zijn discipelen: we stoppen ermee om naar de synagoge te gaan, wat daar gebeurt, daar sta ik niet achter. De Bijbel wordt dan nog wel gelezen, maar wat er voor de rest wordt gezegd, dat deel ik helemaal niet. En nu ik toch jullie meester en leraar, jullie schriftgeleerden, jullie rabbijns ben, en jullie mij erkennen als jullie leraar, kunnen we net zo goed op de synagoge zelf een kerkje vormen en er buiten gaan staan. Niets van dat alles. Op de rustdag gaat Jezus naar zijn gewoonte naar de synagoog. Ik denk dat we hier van dit moment ook wel iets kunnen leren, gemeente. En ik kijk toch ook met een schuin oog naar onze jonge mensen die studeren. Of onze jongere mensen die er soms wat anders in staan. En waarom is dat eigenlijk nodig om naar de kerk te gaan op zondag, als je als vriendengroep bij elkaar komt rondom de Bijbel en je houdt een Bijbelstudie? Of je bent weg als studentenvereniging. En hoewel je bent in een plaats waar de kerk is, kies je ervoor om dat niet te doen, want je bent samen vereniging als kerk. Je bent als familie op vakantie. Er is een kerk in de buurt waar de schrift wordt uitgelegd. En je zegt, we blijven bij elkaar. En we houden hier kerk. Ik denk dat we daarover moeten nadenken, gemeente. Of dat wel bijbels is. Als het niet anders kan, laten we dan inderdaad op een hele eenvoudige wijze in de kring van het gezin de schriften openen. Preek lezen of preek luisteren. Maar als het even kan, zoek de kerk op. En zit daar. Ook om de verbondenheid met de gemeente al daar te ervaren en te beleiden. Jezus doet het niet op zichzelf staan met zijn leerlingen. Maar hij voegt zich naar het gebod van God. Ook in die weg. En gaat naar de synagoog. Er komt eraan, laten we maar even lezen, gemeente, vers 10. En hij blijkt niet de enige te zijn. Er zijn gelukkig meer mensen in die synagoge. Stelt u zich bij een synagoge in Capernaum niet zo heel erg veel voor. Het is vele malen kleiner dan dit kerkgebouw of ons kerkgebouw wat op dit moment gebouwd wordt. Het is een klein gebouwtje. Ruïnes daarvan, die worden vandaag de dag nog steeds, kun je nog steeds bekijken. Een klein gebouw waar de mensen zitten, daar zit natuurlijk van alles en nog wat door elkaar heen. Gewoon de plaatselijke bevolking, dat waren eenvoudige mensen in Capernaum, virsers mensen, eenvoudige mensen die in het dagelijks leven een beroep beoefenden. Jong en oud zit daar en in het midden van die synagoge zit er ook iemand, hij wordt voor de rest niet bij name genoemd, vers 10, die een probleem heeft. Er staat een dorre hand. Dat is voor ons gevoel een beetje een vreemde uitdrukking, een verdorde hand, als je het letterlijk zou vertalen. Daarmee geeft de evangelist met alle respect ook voor Matthäus weer dat hij weinig medische kennis heeft om duidelijk te kunnen maken wat er precies aan de hand is. Wat we weten is dat deze hand verlamd is. En waarom? Door een ziekte of vanaf geboorte, dat laten de evangelisten liggen. In ieder geval kan deze man zijn hand niet bewegen. Normaal gesproken zou je dat misschien niet eens zien. Iemand komt binnen, houdt zijn hand misschien in zijn broekzak, vergeet me dat ik het even zo schilder, gemeente. Maar deze fariseeën, omdat het hun synagoge is en zij daarom ook hun mensen kennen, weten er wat mee deze man aan de hand is. Ze zijn ook blij dat hij er is. Natuurlijk ben je blij als je mensen in de kerk ziet. En wij zijn ook blij als we elkaar weer zien. En we hebben het ook lastig wanneer je soms mensen een hele tijd niet ziet door de omstandigheden. Omdat je elkaar net misloopt tijdens de diensten. Of omdat een groot deel van onze ouderen gelet op de situatie ervoor kiest om op dit moment thuis te blijven. Alle begrip daarvoor en toch missen we elkaar. Nu zo kijken deze fariseeën niet naar deze ongelukkige man, die maar één hand kan gebruiken. Ze houden hem in de gaten met in hun achterhoofd de vraag wat de Heer Jezus zou gaan doen als hij deze man ziet, in het oog krijgt. En dat niet alleen, ze confronteren hem ook, vers 10, met deze man. Ze vragen het op de man of aan de zaligmaker, is het ook geoorloofd op de Shabbat te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen. Deze man zit daar misschien wel voor zichzelf, is naar de synagoge gekomen om Gods woord te horen, om in de kring van de gemeenschap ook een plaats te hebben en samen met de mensen om hem heen te bidden, gebeden op te zenden tot Gods genadetroon, zijn gaven af te zonderen voor de dienst of van de Heere of voor de mensen die die gaven ook nodig hebben. Maar de mensen om hem heen, vooral de fariseeën, zijn blij dat deze man er is. Nog los van hoe hij zelf in staat. Eigenlijk interesseert ze dat helemaal niks. Wat deze man beweegt om naar de synagoge te gaan. Ze hebben een heel ander doel voor ogen. Namelijk Jezus klem zetten. Dat is wat ze bezighoudt. Dan heb ik twee verschillende houdingen in de dienst. Het is een man die komt. Laten we daar maar gewoon van uitgaan. We gaan toch uit van vertrouwen, ook nu. Deze man die komt om te luisteren, te bidden, te zingen. En de fariseeën die met een hele andere houding in de kerk, in de dienst aanwezig zijn. Wie zou het meest hebben gehoord van de schriftlezing? De man met die hand? Of de fariseeën? En wie zou het eerbiedigst hebben gebeden? De man met die hand? Of die fariseeën? Twee totaal verschillende houdingen. Onder dezelfde dienst. Onder hetzelfde woord. Er is er één die het ziet. En hij laat het gebeuren. En dat is Jezus. Hij laat ze beiden zitten. Mag ik even een anekdote, gemeente, vertellen om dat ook wat te actualiseren voor ons vandaag? Het gebeurt nog wel eens dat je op de kansel staat, maar u heeft dat denk ik ook wel eens meegemaakt als je in de bank zit, dat je iemand in slaap ziet dommelen. Sommige collega's van mij hebben dan de neiging om die persoon aan te spreken. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En als dat gebeurt op deze kansel, hoop ik dat de kerkraad die predikant op zijn vinger stikt. We weten nooit wat het verhaal dat is dat erachter ligt. Het kan een bijwerking zijn van de medicatie. Je weet ook niet wat iemand meemaakt. Ik ben zelf ook wel eens een hele nacht in de weer geweest, van zaterdag op zondag, door een crisissituatie in de gemeente. Dat was niet hier, maar ergens anders. Dan slaap je niet, maar moet je wel preken. Dan ben je ook niet altijd even scherp. En zo weten wij niet wat iemand meemaakt. Nu was ik een keer in een gemeente en er zat iemand te slapen. En ik had er echt last van. Maar gelukkig heb ik er niets van gezegd. Ik keek de andere kant op, kon preken. Je gaat daarmee de kansel af en je komt daarmee de consistorie binnen. De ouderling van dienst sloot af met gebed. We gingen daarna even zitten om wat rustig door te spreken. En met dat de kerkraad gaat zitten, zegt een van de broeders: vandaag was de buurman er ook. Hij zegt: het is mooi weer. Dus ik weet zeker dat hij er was. Wat bleek nou? Naast de kerk stond een huis, woonde een onkerkelijk gezin. Door de contacten met gemeenteleden was die man in aanraking gekomen met de schrift, met het woord, had een Bijbel gekregen, was eruit gaan lezen en wilde naar de kerk. Maar zijn vrouw verbood het. En elke keer als het droog en een beetje mooi weer was, dat was nog in de tijd dat er geen internet was, de eerste periode van mijn predikantschap, deed de kerkraad het raam open. Dan ging die man in de tuin zitten, in een tuinstoel achter dat raam, en hoorde die de preek. Binnen zat er een te slapen. Buiten zat er een te luisteren. Grijpend. Maar God werkt ook zo. God gaat zijn eigen weg door alles heen. En Jezus ziet dat hier in de synagoog. Ziet die man daar zitten die zich van geen kwaad is bewust. Ik geloof nooit dat die fariseeën van tevoren tegen die man hebben gezegd van, joh, ik wil eigenlijk heel graag dat je vandaag naar de synagoge komt. Want we hebben je nodig. We willen een valstrik leggen voor Jezus. Die bijzondere profeet die al die mensen trekt. We zijn ook jaloers op hem. We zijn het ook niet eens met wat hij brengt. Werk je aan dit complot mee? Nee, hij zit daar. In zijn onbevangenheid. In zijn onschuld. Om het woord te horen. En ondertussen wordt hij misbruikt door de godsdienst. Ze werpen te zaligmaken voor de voeten. Laten we maar even lezen, gemeente, hoe ze dat doen. Vers 10 is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen, opdat ze hem mochten beschuldigen. Die vraag komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Al meerdere keren heeft de Heer Jezus op de Sabbat iemand genezen. Denk alleen maar aan dat grote wonder dat gebeurde in Jeruzalem, de genezing van de blind geborene, dat gebeurde ook op de Sabbat. Denk aan die man bij dat badwater die op de Sabbat door de zaligmaker werd genezen. En toen hij met zijn matras door de straten van Jeruzalem liep, op de Sabbat viel hij meteen op. Dat mag niet, je mag geen bed dragen op de Sabbat. Wat is er precies met je gebeurd? Wel, er is iemand bij me geweest, die heeft mij genezen. Meer dan 30 jaar lig ik al bij dat water te wachten op een wonder. En nu gebeurt het. Wel, dat is het punt wat ze willen maken. Waarom kiest de Heer Jezus niet voor een andere dag? Je hebt toch 6 dagen in de week de tijd om dit soort dingen te doen. En dit is ook nog eens een keer in je eigen woonplaats. Hij woont misschien wel op de hoek bij de Heer Jezus. Waarom kon hij niet een dag wachten? Dan liep hij 's morgens naar die man met die verdorde hand toe en genaste hem. En dan was het toch ook goed. Maar nu zit hij daar in de kerk. En Jezus zit er ook. En achter deze vraag zit dus meer dan alleen maar wat je wel of niet op de Sabbat mag doen. Achter deze vraag zit eigenlijk de vraag, wie is de God van de Sabbat? En ik trek die vraag maar door naar u, wie is de God van de zondag? Dat staat hier ter discussie. Gebeurt dit op dezelfde Sabbat als die geschiedenis van vanmorgen tussen de aren? Nee. Andere evangelisten vertellen deze geschiedenis ook. En Lucas vertelt bij dit moment dat het op een andere Sabbat is dan de discussie buiten in het veld. Matthäus heeft die twee dus samengetrokken. Het gaat hem niet om te vertellen wat er van de een op de andere dag is gebeurd en van de ene week en daarna. Het gaat hem om het evangelie, om uit te leggen wat Jezus bedoelt met mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daarvoor gebruikt hij deze geschiedenis, om dat uit te leggen. Het is de Heer Jezus die ook die discussie aangaat met de schriftgeleerden en de fariseeën. Door de Bijbel te openen. Daar ligt wel een les in voor ons gemeente. Dat viel ons vanmorgen ook op. Als het gaat om de vraag, wat wil de Heere van ons op de Sabbat? Dan mogen we het voorbeeld van de Heere Jezus volgen. Niet door hem na te doen, maar door te doen zoals hij doet, de Bijbel openen. Ook Jezus onderwerpt zich aan de schrift. Waarom? Omdat hij niets anders wil dan Gods wil doen. Hij wijkt niet af van het gebod, omdat hij zegt, kijk maar naar het Matthäus-evangelie, dat hij niet gekomen is om de geboden te ontbinden, af te schaffen, aan de kant te schuiven, maar om die te bevestigen, uit te leggen, toe te passen. En dan op zo'n manier dat God in het middelpunt komt te staan. En daar hebben we de zaligmaker toch bij nodig. De Heer Jezus citeert uit de Bijbel. Laat het maar even lezen. Hij gebruikt dat bekende voorbeeld. Wat mens zal er onder u zijn, vers 11, die 1 schaap heeft en zo datzelfde op een Sabbatdag in de gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen. En het is eigenlijk een vraag die de Heer Jezus verwoordt vanuit Deuteronomium 22, vers 4. waarin de Heer het duidelijk maakt dat je op de Sabbat, op de zondag, juist het leven van een dier en dus zeker het leven van een mens op het oog moet hebben. Dat God het gebod gedenkt, de Sabbatdag, dat gij die heiligt, 6 dagen schuld gij arbeiden en al uw werk doen, niet bedoeld heeft om het leven onder druk te zetten, maar om het leven van mens en dier juist te beschermen. Zodat mens en dier op de Sabbatdag op adem kan komen, uit kan rust. En wanneer een mens of een dier in gevaar is op de Sabbatdag of op de zondag, hij zeker geholpen moet worden. Waarom? Omdat God de God van het leven is. En niet alleen mens, maar ook de dieren door hem zijn geschapen. Het is goed, gemeente, om op dit punt even stil te staan. En voordat we verder gaan en kijken hoe de Heer Jezus dan vervolgens dit gaat toepassen op die man met die hand, een aantal lijnen te trekken vanuit Jezus' uitleg van Gods belofte. Ik noem dat heel bewust Gods belofte, het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Waarom? Omdat het in aansluiting is met de Heidelberger Catechismus. Laten we die nu maar erbij gaan halen. Kijk even met u naar zondag 38. We zijn op dit moment aangekomen bij het 4e gebod. Maar keer op keer hebben we gezegd in de behandeling van het 1e, het 2e, het 3e en nu dus ook het 4e gebod. Let goed op. Deze geboden staan nooit op zichzelf. Al die geboden gingen volgen op de woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het diensthuis uit Egypte uitgeleid hebt. Deze geboden staan dus in het teken van de dankbaarheid. Van het genieten en het vormgeven van de vrijheid die God Israël in het Oude Testament en Jood en Heiden in het Nieuwe Testament gegeven heeft. Terwijl de fariseeën erop uit zijn om aan de hand van het gebod het leven dicht te timmeren. En dat op zo'n manier doen dat het uiteindelijk ook gaat knellen. Het wordt onleefbaar, onhoudbaar. Is de Heer Jezus er voortdurend op uit om de ruimte van het gebod neer te zetten. En dat geeft steeds die clash, die botsing tussen hem aan de ene kant en de fariseeën en de schriftgeleerden aan de andere kant. De schriftgeleerden en de fariseeën gebruiken de geboden om het leven te beknotten. En de Heere Jezus gebruikt het gebod om het leven te richten op God. Zodat een mens kan ademhalen. Kan leven tot eer van de Heer. Ik denk dat daar voor u en voor mij ook een belangrijke lijn ligt als het gaat om ons vandaag, hoe we omgaan met de zondagsheiliging. Dat dat de ondertoon mag zijn, ook in de overdracht, de wijze waarop wij nu vandaag, aan het begin van de 21ste eeuw, vormgeven aan de zondagsheiliging. En onze kinderen en kleinkinderen, zoals God het geeft in de toekomst. Dit moet de ondertoon zijn. Dat het gebod de vrijheid beschermt. De vrijheid van het evangelie. En recht doet aan wat het aan het begin van de 10 geboden door de Heere wordt gezegd. Ik ben de Heere uw God die u uitgeleid hebt. Gebracht hebt in het land van Gods belofte. Het land van de vrijheid. Mag ik het maar gewoon ook even heel praktisch en eenvoudig zeggen, laat de zondag dan voor onze kinderen ook echt een feestdag zijn. Het mooiste compliment dat je toch kunt krijgen als vader en als moeder is dat je kinderen op zondagmorgen of op zaterdagavond tegen je zeggen, yes, morgen is het zondag. Een gezellige dag, fijne dag, ben je met elkaar, doe je de dingen met elkaar. Ja, dat vraagt om wijsheid. Daar ben ik me te degen van bewust. Dat vraagt om tact. Maar dat vraagt allereerst om de grondhouding. Dat je als ouders ook laat zien waarom je zondag houdt. Niet vanuit het idee dit mag niet, dat mag niet, maar wat mag wel. We mogen genieten van de vrijheid die God ons geeft. In de omgang met hem. En dan snappen onze kleine kinderen nog niet eens precies wat je daarmee bedoelt. We mogen genieten van de vrijheid die God ons geeft om hem te dienen. Laten we hen daar wel bij gaan opvoeden. Dat ook zij die toon van genieten meenemen voor de rest van hun leven. Vandaar een belofte in het stuk van de dankbaarheid. Zijn de geboden van de Heere geen lasten, maar geldt het woord, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is wat de Heere Jezus gaat uitleggen in die synagoge. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Er is nog iets gemeente voordat we de stap maken naar de toepassing van deze belofte door de zaligmaker waar we nu wel even bij stil moeten staan. Deze twee geschiedenissen, ik tipte dat net al aan, worden door Matteüs heel dicht bij elkaar gehaald. Al liggen er misschien een aantal weken tussen. Voor Matteüs zijn het eigenlijk tweezelfde geschiedenissen die alle twee een eigen invalshoek hebben. Die ene geschiedenis, de discussie met de Heer Jezus en de Farizeeën buiten in het veld. En dit moment hier, de confrontatie tussen diezelfde Farizeeën en de zaligmaker in hun eigen synagoge. In het veld ging het om de vraag, hoe moet God gediend worden? En in de synagoge gaat het om de vraag, wie ben ik voor mijn naast? En alle twee die vraag, hoe verhoud ik me tot God buiten de kerk? En hoe verhoud ik me tot mijn naaste in de kerk, worden gevoerd op de Sabbat. Het is ook dit gebod van de 10 geboden, die de brug slaat tussen de eerste tafel gericht op God en de tweede tafel gericht op de naaste. U ziet die brug ook slaan trouwens, gemeente, in de uitleg van zondag 38. Kijk maar even met me mee. Het is de zondag die dat eigenlijk op een hele vloeiende manier laat zien, door te zeggen eerstelijk dat de kerkdienst of het predikamp, de scholen onderhouden worden, en dat ik, dat staat centraal, inzonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag tot de gemeente van God naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen, dus Gods naam, het dienen van de Heere, Gods beeld. En vervolgens wordt de slag gemaakt naar de naaste. En de arme christelijke handreiking ten doen. En pas als laatst, als derde, komt naar voren wat ik mag ontvangen. Dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken, rust. Dat maakt dit gebod binnen de 10 geboden ook uniek. Van deze 10 geboden is het juist dit gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, die die twee samenbindt. Het dienen van de Heere en het dienen van mijn naast. En het hart daarvan ligt op de zondag. Waarom? Omdat op de zondag de schrift opengaat. En die twee lijnen, hoe dien ik de Heere? En wie ben ik voor mijn naast? Vanuit de schrift, als het goed is, aan u en mij wordt meegegeven. Mag ik even een paar hele concrete lijnen trekken nu? Door de week wordt in de omgang met je naaste duidelijk hoe je God dient op zondag. Daar moet je maar eens over nadenken. Door de week wordt in de omgang met je naaste duidelijk hoe je God dient op de zondag. hoe je spreekt met en over je naast. Wie je bent voor je naast. Wie je eigenlijk beschouwt als je naast. Gewoon in het dagelijks leven. Aan de hand daarvan wordt duidelijk hoe jij zondag in de kerk zit en je verhoudt tot God. Kijk maar naar die fariseeën. Ze zijn daar in de kerk. Het huis van God. Waar de schrift open gaat. Waar God spreekt. En ze horen er geen woord van. Want ze zijn geconcentreerd op, is dat wel hun naaste? Die man met die hand? Nee, het is voor hun pion om Jezus schaakmat te kunnen zetten. En hoe kijken ze dan naar Jezus? Al geloof je nog niet eens dat hij de Zoon van God is, dan nog is hij toch net als de andere mensen in Capernaum je naaste. Ben je er toch op uit om zijn goede naam overeind te houden? Zijn eer te bevorderen? Hem niet met laster en roddel te bevuilen? Mag ik even bij u binnenkomen op zondag? Als we uit de kerk komen, hebben we het ook wel eens over onze naast, of niet? We zien mensen in de kerk. Je ziet soms nieuwe gezichten, soms verrassende ontwikkelingen, ook onder onze jongeren. Maar dan, hoe gaat het gesprek dan verder? En als je over iemand zorgen maakt, omdat hij er niet is, of omdat hij op een wijze gekleed gaat naar Gods huis, die jou bezeert, pijn doet, dat kan ook. Bid je dan voor hem? Of deel je je ergernis alleen in de kring van je gezin en familie? Dat is verwoestend voor je kinderen, toch? Het was jaren geleden dat ouderlingen ergens op huisbezoek kwamen, niet in deze gemeente, ergens anders. Ze kwamen op een adres waar vader en moeder het na de kerkdienst altijd hadden over de kerkgangers. Hoe ze wel of niet juist gekleed gingen. Avondmaalspraktijk. Allerlei andere dingen. En toen zei een van die ouderlingen tegen die vader die daar nogal geharnast in zat, laat ik het zo maar zeggen. Beste man, ik denk dat je voor 99% gelijk hebt ook. Je doet één ding verkeerd. Je ventileert je ergernis in het bijzijn van de kinderen. Hoe denk je dat die kinderen, en hij wees naar die kinderen op de bank, op zondag in de kerk zitten? Die kijken met jouw ogen. Nou gemeente, ik denk dat we nu even in een spiegel kijken, ik ook. We hebben zomaar wat gezegd, hè? We geven onze mond zo op een douw. Maar hoe we naar onze naaste kijken, zegt alles ook over hoe we naar God kijken. De Heer Jezus ziet die man. En hij kijkt er dwars doorheen. Wat hij ziet? Nou, ik lees niet dat de zaligmaker ziet dat deze man met zijn hand in Jezus gelooft. Dat deze man met helbegeerig verlangen gekomen is naar de synagoge, wetend dat de zaligmaker daar is en wacht op het moment dat de Heer Jezus hem aankijkt en hem aanspreekt. Nee, hij zit daar gewoon, zoals u en ik in de kerk zitten. Onbevangen, onschuldig, komt hij samen onder het woord met de rest van de gemeente. En wanneer de Heer Jezus dan opeens geconfronteerd wordt vanuit die hoek van de fariseeën met die man, en hij voelt dat alle ogen op dat moment ook op hem gericht zijn, kijkt hij ook nog niet eens met geloof naar de Heer Jezus. Ik lees het tenminste niet in de schrift. Integendeel, alle aandacht ligt op dit moment op de zaligmaker. Wat zal Jezus doen en hoe zal Jezus handelen? En als hij uitleg heeft gegeven aan de belofte van het gebod, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, past hij zelf die belofte toe. Laat het maar even lezen, vers 13. Toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en werd hersteld, gezond, gelijk de anderen. Let u er even op wie dit zegt. Het maakt nogal verschil, zo is ons langzaam maar zeker duidelijk geworden, hoe we in de synagoge van Capernaum kijken naar die ene man die daar zit. Naar Jezus. Of je ergert je aan hem, zoals de fariseeën. Of je ziet nog niets in hem, zoals bijvoorbeeld die man met deze hand. Of je kijkt met de ogen van Jezus' discipelen naar de zaligmaker. En je hebt gehoord op een Shabbat kort daarvoor dat de Zoon des Mensen het volgende heeft gesproken. Laat het maar even lezen, het slot van de geschiedenis van vanmorgen. Maar de Heere Jezus zei toen hij die discussie afrondde, de volgende woorden sprak, vers 7. Doch zo gij geweten had wat het is, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, gij zou de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mens is een Heere, ook van de Sabbat. Zo spreekt Christus hier over zichzelf. Als de Zoon des Mensen die een Heere is, koning is, boven alles staat, ook boven de Sabbat en dus ook boven de rest van de week. Als hij boven de Sabbat, of in onze tijd boven de zondag, de eerste dag van de week staat, dan staat hij ook boven de andere dagen van de week. Dan liggen die dagen onder het beslag van zijn koninklijke heerschappij. Dan heeft hij op deze eerste dag van de week uitgelegd aan ons wat hij voor de rest van de week van ons verwacht. Bijvoorbeeld, eert uw vader en uw moeder. Gij zult niet stelen. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Die geboden klinken niet hier voor de zondag. Die geboden klinken aan het begin van de week voor de week die voor ons ligt. Zo laat hij zien en bewijst hij dat hij Heere, Kyrios, koning der koningen is. En om dat te bewijzen, dat hij die koning is, en dat hij dat gezag heeft over de rest van de week, spreekt hij die man aan met het bevel, strek je hand uit. Het heeft ook iets humoristisch, gemeente, vergun me dat ik het toch even zeg. De fariseeën verwachten dat de Heer Jezus iets gaat doen. En bij doen, dan denken wij direct aan onze handen. Maar de Heer Jezus verzet geen stap. Laat zijn handen rustig liggen. Gebruikt alleen zijn mond. Dat hebben we eerder gezien, toch? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En God zeide, daar zij licht. En dat was licht. Tot en met de zesde dag gebruikte God zijn mond, met uitzondering van één moment, toen hij het lichaam van de mens schiep. Toen boetseerde hij het lichaam van de mens uit het stof der aarde, om daarmee duidelijk te maken dat hij zich op een andere manier verhoudt tot ons mens dan tot de rest van de schepping. Maar zijn werk was wel af. En om te laten zien dat hij nog steeds de Heere is van de ganse schepping, ook van ons lichaam, spreekt hij die man aan. Strek je hand uit. Wat een macht heeft de zaligmaker, hè? Als hij het gebod en de belofte van de zondag concreet gaat toepassen in het leven van deze man. Dan gebruikt hij alleen maar zijn mond. Zeker dat schept verwondering, verbazing en ik hoop bij jou ook herkenning. Toch? Want zo werkt de Heer toch nog steeds. Op de zondag. Er komt geen hand aan te pas om een zondaar te brengen tot Jezus Christus. Dat is alleen maar een stem. Het woord. De prediking. Waardoor een godswonder wordt verricht. Waardoor mensen ook in het midden van deze gemeente, ouderen en jongeren, van dood levend worden gemaakt. Alleen maar een woord. Waardoor Gods kinderen worden onderwezen, vertroost, vermaand, bemoedigd. Alleen maar door een woord. Meer heeft God niet nodig. Tegenover het grootste wonder in deze wereld, de Duitse leerregels zeggen dat zo heel mooi, dat het dood, het levend maken van een dode mens, van u en van mij, die dood ligt in zonde en misdaden, groter is dan de schepping van het ganse heelal. Spreekt God maar één woord als het nodig is. En denk aan Levi. Je ziet die mensen aankomen, telt de koppen, rekent zijn winst uit, is al lang bezig met zijn portemonnee en dwars door zijn rekensommetje heen klinkt opeens dat ene woord. In de taal die Jezus spreekt is het ook maar één woord. Volg mij! En hij staat op. En volgt Jezus. Strek je hand uit. En wat voor die tijd niet kon, een paar seconden hiervoor nog, gebeurt nu wel. Hij strekt zijn hand uit. En is genezen. Dit wondergemeente staat in het evangelie niet op zichzelf. Als Jezus een wonder verricht, dan doet hij dat om iets van zichzelf uit te leggen. Je mag het misschien heel eenvoudig zo zeggen, het zijn praktijkvoorbeelden. Jezus woorden vergezellen, zodat wat hij zegt nog duidelijker wordt. Want wat had hij gezegd voorafgaand aan die discussie over wat nu wel of niet op de zondag mag? Komt tot mij. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. Nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Dat legt de zaligmaker uit. Buiten in het veld, hier in de synagoge. Maar hij legt dat ook op een andere wijze uit. Laten we de slotversen maar even lezen, gemeente, van dit gedeelte. Vers 14, ook dat is evangelie. De fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Waarom willen ze Jezus doden? Wat is er nou gebeurd in die synagoge? Want Jezus heeft laten zien wat het is om goed te doen. En dat hij goed doet, betekent zijn doodsvonnis. Hij laat zien in zijn leven, met zijn woorden en met zijn daden, wat het is om de Sabbat te heiligen. En dus het leven te heiligen. Tot eer en verheerlijking van God. En dat is de aanleiding om hem uiteindelijk te doden en te kruisigen. Ik neem u even mee, gemeente, aan het slot van deze preek, naar dat moment. Dat het de fariseeën uiteindelijk is gelukt om Jezus te doden en te kruisigen. Hij hangt daar in zijn wonden. heeft kort tevoren gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We hebben al een paar keer eerder tegen elkaar gezegd. Dat is nou het kindergebedje uit Jezus' dagen, die woorden. Jezus buigt zijn hoofd en legt zijn leven in de handen van zijn vader. Omdat hij zich slapend veilig weet bij zijn vader. Die beschermt hem. Zoals een vader dat soms zegt tegen een van zijn kleine kinderen: je vader is erbij, ga maar rustig slapen. Dat kinderlijke vertrouwen blijft aan het einde van het leven van de zaligmaker over. En daarin sterft hij belijdend en legt hij zo zijn leven in de handen van zijn hemelse vader. Maar de tijd begint te dringen. Zo vinden de schriftgeleerden en de fariseeën, want de Sabbat komt dichterbij. En het is nog wel eens een keer de grote Sabbat, de bijzondere Sabbat, die valt tijdens het Pascha. De Heere Jezus, het lichaam van Jezus uit Nazareth, moet zo snel mogelijk van het kruis begraven worden, zodat dat ook voorbij is. Dat het afgerond is. Dat wat er gebeurd is in de achterliggende dagen voorgoed afgerond kan worden, een streep eronder. En we na de Sabbat ons weer kunnen richten op het werk en op het leven dat er voor ons ligt. Het hoofdstuk moet afgerond worden. Het boek moet dicht. En het leven van Jezus is dan voorbij. En aan de hand van dat misverstaan van dit gebod, gedenk de Sabbatdag, werken ze mee aan Jezus' rustdag. Hij wordt begraven. En hij ligt te rusten. Van al zijn werk dat hij heeft gedaan. Want dat is volbracht. Zo brengt Christus de rustdag door. Rustend in de handen van zijn vader. En door zo te rusten in de handen van zijn vader, vervult hij het gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Hij heeft zijn leven geheiligd aan zijn vader. Het werk is nu gedaan. Kijk, in dit moment, gemeente, ligt de bron van onze vreugd, als het goed is, voor de zondagsviering. Ik zeg niet dat ik altijd leef uit die blijdschap op de zondag. Versta mij heel goed. We leven in een gebroken wereld. We hebben ons hart niet altijd mee, vaak niet. Maar ik hoop dat je dat wel herkent vanmiddag aan het einde van de preek, waar ik eigenlijk met je naartoe wil. Dat dat toch het geheim is van de zondag. Dat er van die momenten zijn hier in de kerk onder de verkondiging van het woord. Of als je op zondag voor jezelf stil leest uit Gods woord, bid, preek leest. Een boek wat gefundeerd is in de schrift. En dat je die diepe blijdschap die er ligt in de geloofsvereniging met Christus ook ervaart in je hart. Dat je kan zeggen tegen jezelf, tegen de Heer, maar misschien ook wel tot de mensen om je heen: het is vandaag echt zondag. Waarom dan? Omdat ik door Christus rust in God. Dat zijn ook die heerlijke momenten, hè? Onder de prediking, aan de avondmaalstafel, tijdens een doopsbediening. Dat je ervaart wat we vanmorgen samen zongen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier ook in liefde dronk. En dan zeggen we tegen elkaar aan het einde van de zondag: en nu kunnen we de week weer in. Moet denken, gemeente, aan een godvrezende vrouw in een van mijn vorige gemeenten. Die zei: dominee, met mij is het vaak zo gesteld, als ik op zondag door de Heer bovenuit word getild, dan ervaar ik vaak op maandag nog die diepe vreugd. Dinsdag ebt dat weg. Woensdag is het soms zo leeg. En vanaf donderdag vervult mijn hart weer met gebed. Dan denk ik: nou, nog 2-3 dagen, dan is het weer zondag. Zie je dat, jongelui? Daar hoef je niet oud voor te zijn. Hoe de zondag het leven door de weeks stempelt en beheerst. Dat dit van die oplaadmomenten zijn hier in de kerk. Waarin de Heere laat zien, ook in de komende dagen die voor je liggen. Ik ga met je mee. Juist in mijn Zoon, die een Heere is van de Sabbat. Die dus ook de koning is voor de rest van de week. Dat zo het woord ook mee mag gaan. Ook in de week die voor je ligt. En als je dan door de week door de kerkbuurt loopt of je leidt hier over de A15, je neemt hier de afslag en je ziet dan dit kerkgebouw staan waar wij nu te gast zijn, dat je tegen jezelf kan zeggen, kijk, daar op zondag, daar zat ik. Daar kwam de Heere over. En hij sprak tot mijn hart. En ik ervoer die diepe vrede die er ligt in de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En de Heere pakte mijn leven vast en bevestigde zijn werk. En wilde duidelijk maken, ook met het oog op de dagen die voor me lagen vanaf die zondag, misschien ook wel dagen waar ik erg tegenop zag. Vrees niet, geloof alleen. Dat hij meeging. Dat zo vanuit de zondige schaduw werd geworpen op de dagen die ook in deze week nog voor ons liggen. Dat is allemaal uiteindelijk te herleiden tot die ene Shabbat daar in Jeruzalem, waar Jezus rustend in de armen van zijn Vader rust in God zelf. Het werk is voorbij. Het leven is gekanteld. Vanaf dat moment leven we niet meer toe naar de rustdag, maar vanaf dat moment leven we vanuit de rustdag en zijn we onderweg naar de rust die overblijft voor Gods volk. Amen.